laten lezen uit Handelingen 15. Handelingen 15, vers 15 en 16. En ik zal eerst even kort vertellen wat er vooraf ging aan die verse. Voorafgaand aan die verse kunnen we lezen dat er een gemeentevergadering was. Van de gemeente uit Jeruzalem en de gemeente uit Antiochië. En het onderwerp van het gesprek was de bekering van niet-Jodenen, van heidenen tot het christendom. En de discussie was van, kan dat überhaupt wel? En als dat dan wel kan, moeten die heidenen zich dan ook houden aan de Joodse gebruiken, de Joodse wetten, zoals de besnijdenis. En Paulus en Barnabas en Petrus, die zeiden van ja, het is Gods plan dat juist ook die heidenen zich zullen bekeren tot Christus. Hij nam toen het woord en hij gaf als het ware een samenvatting. En dat is vers 15 en 16. En daar staat, hiermee stemden de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David, en in andere vertalingen staat de tabernakel van David, die zal ik weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. De conclusie van die vergadering, van die gemeentevergadering, van de gemeentes Jeruzalem en Antiochië, is dat de heidenen dus wel degelijk zich kunnen bekeren tot Christus. En de conclusie is daar ook dat ze zich niet hoeven te houden aan gebruiken zoals de besnijdenis. En Jacobus onderschrijft die conclusie door te refereren aan dat schriftgedeelte wat we net lazen. En dat refereert hij naar een tekst uit Amos. Ik lees ook nog even voor de volledigheid de tekst uit Amos. Amos 9, vers 11 en 12. Op die dag zal ik oprichten de tabernakel van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. Amos heeft hier in hoofdstuk 9 een visioen. Een visioen enerzijds van de verwoesting van Israël, maar anderzijds ook een belofte van herstel. En wat we dus lezen in Handelingen is de vervulling van die profetie uit Amos. Israël was verwoest en in de tijd van Jezus wordt Israël hersteld. En in die mate hersteld dat Joden en heidenen God zullen zoeken en God zullen vinden. De gemeente is het herstelde Israël. God herstelt dus Israël door de gemeente op te richten. Met Joden en met heidenen. Nou, tot zover deze exegese voor wat betreft het herstel van Israël. Het is goed als we een vers lezen om eventjes de context te scheppen, te weten wat staat er. En wat zijn de verbanden? En wat is de context? We gaan vandaag verder kijken en kijken waarom heeft God dat herstel gegeven. En we lezen dat in die versen, opdat mensen de Heere zouden zoeken. God wil iets doen, zodat mensen hem gaan zoeken. En dat doet hij dus door Israël te herstellen in de vorm van de gemeente. En in de gelezen teksten zien we expliciet het herstel van de tabernakel van David. En dat wordt niet zomaar genoemd. Het is opvallend dat het de tabernakel van David is. Want wat is nou precies die tabernakel van David? Een tijdje geleden, op 1 april, sprak ik over de tabernakel. Mijn boodschap was, ga op zoek naar God en ontdek zijn huis. Heb ik verteld, de tabernakel van Mozes, hoe die eruit zag, welke verschillende stappen je in die tabernakel hebt om te komen in het Heilige der Heiligen. En wat wij daarvan kunnen leren. Maar hier staat dus expliciet de tabernakel van David. Waarom zou God juist hier refereren naar de tabernakel van David? En waarom zou hij die willen opbouwen? En waarom niet het origineel van Mozes? Of waarom niet, als we het dan toch hebben over het huis van God, waarom dan niet de tempel van Salomon? Nou, niet omdat nou die tabernakel van David breder of groter of sterker of beter of mooier was. Nee, God had een speciale bedoeling mee. De tabernakel van David, die was anders. En daarvoor moeten we gaan lezen in het Oude Testament. Om het verhaal rondom die tabernakel te gaan ontdekken. En jullie kunnen het hele verhaal vinden in 1 Kronieken hoofdstuk 13, hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16. Het leek me wat veel om dat vanochtend in zijn totaliteit te lezen. Dus daarom lees ik een selectie ervan. We lezen een selectie uit die hoofdstukken 1 Kronieken 13, 15 en 16. En we beginnen bij het eerste vers uit 1 Kronieken 13. En David, we kennen David als een man die wandelde met God. We kennen David als iemand die zijn plannen met God ondernam. En net voor 1 Kronieken 13 lezen we dat hij de Filistijnen verslagen heeft. En dan vanaf vers 1. Daarop pleegde David overleg met de bevelhebbers over 1000. En die over 100. En met alle vorsten. En David zei tegen heel de gemeente van Israël: als het u goed dunkt en als het van de Heere, onze God is, laten wij ons dan verspreiden. Laten wij boden sturen naar onze overige broeders in alle gebieden van Israël. En met hen ook naar de priesters en levieten in de steden met hun weidegronden. En laten zij zich bij ons voegen. En laten we de ark van onze God naar ons terughalen. Want in de dagen van Saul hebben we er niet naar gevraagd. David had een idee. David had een plan. David wilde de ark van God terughalen. Want de ark van God die stond tijdelijk voor zo'n 20 of 30 jaar op een andere plaats. En David wilde die terug gaan halen naar Jeruzalem. Dus wat deed hij? Hij ging in overleg met het volk, met alle leiders. En hij zei: laten we met z'n allen die ark gaan halen. Nou, we lezen dat David boden wilde sturen naar overige broeders in andere gebieden. Nou, toen ging dat anders dan nu. Nu sturen een WhatsApp of op Facebook of op Twitter. En binnen no time hebben we iets geregeld. Maar David moest het dus anders doen. Die stuurde boden uit. Want hij wilde met iedereen wilde die de ark van God gaan halen. Maar hij legde het idee eerst voor aan het volk. En het volk antwoordde. Toen zei heel de gemeente vanaf vers 4 dat men het zo doen zou. Want die zaak was goed in de ogen van heel het volk. Vervolgens riep David heel Israël bijeen, van de Sichor in Egypte af tot Lebo Hamet, om de ark van God uit Kiriat Jearim terug te brengen. Toen trok David met heel Israël naar Baala, dat is naar Kiriat Jearim, dat aan Juda toe behoort, om vandaar de ark van God, de Heere, die tussen de cherubs woont, op te halen. De ark waar de naam wordt aangeroepen. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen vanuit het huis van Adinadab, en Uza en Ahio leidde de wagen. En David en heel Israël huppelden voor het aangezicht van God. Uit alle macht. Met liederen, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met cymbalen en trompetten. Maar toen ze bij de dorsvloer van Gidon kwamen, strekte Uza zijn hand uit om de ark vast te grijpen, omdat de runderen struikelden. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uza. En hij strafte hem, omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken. En hij stierf daar voor het aangezicht van God. En David, die ontstak in woede, omdat de Heere Uza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats waar dat gebeurde Peres Uza, tot op die dag. David was op die dag bevreesd voor God en zei: hoe moet ik de ark van God bij me brengen? En daarom liet David de ark niet bij zich in de stad van David brengen, maar hij liet hem tijdelijk uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Getiet. En zo bleef de ark van God bij het gezin van Obed-Edom in diens huis voor 3 maanden. En de Heere zegende dat huis en alles wat hij had. We slaan hoofdstuk 14 over en we lezen vanaf hoofdstuk 15 verder. David bouwde voor zichzelf huizen in de stad van David, in Jeruzalem. En hij maakte voor de ark van God een plaats gereed. En hij zette er een tent voor op. Toen zei David: niemand mag de ark van God dragen dan alleen de levieten. Want hen heeft de Heere gekozen om de ark van God te dragen en hem tot in eeuwigheid te dienen. Verder riep David heel Israël bijeen in Jeruzalem om de ark van de Heere op te halen en die op zijn plaats te brengen die hij ervoor gereed gemaakt had. Vervolgens lezen we in de volgende versen dat alle leiders en hun zonen, de levieten, allemaal aan het werk werden gezet, de taken werden verdeeld. En David ging met het hele volk een nieuwe poging doen om de ark op te halen en naar Jeruzalem te brengen. En dit keer waren het de levieten die de ark zouden dragen, zoals God dat bevolen had. En ook deze tocht werd opnieuw een heel feest. Vers 28. Zo bracht heel Israël de ark van het verbond van de Heere over. Met gejuich en met bazuingeschal. Met trompetten en cymbalen. En ze lieten muziek horen. En luiten en harpen. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heere bij de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek. En koning David zag dansen en huppelen. En zij verachtte hem in haar hart. Toen zij de ark van God de stad binnenbrachten, zetten zij die midden in de tent die David ervoor gespannen had. En zij brachten brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heere. En hij deelde aan iedereen in Israël, van man tot vrouw toe, aan ieder een rond brood, een klomp dadels en rozijnenkoek uit. En hij stelde voor de ark van de Heere sommigen uit de Levieten aan als dienaars. Om de Heere, de God van Israël, om van hem melding te maken en hem te loven en te prijzen. En we lezen een aantal belangrijke Levieten die daar dan aangesteld worden in die tabernakel om dienst te doen, om God te eren. We lezen ook dat er voortdurend met trompetten de ark, voor de ark van God, dat er met trompetten muziek gemaakt werd. Tot toen op die dag gaf David voor de eerste maal deze psalm om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broeders. En dan volgt er een psalm van David die hij geschreven heeft om God te prijzen en te danken. En het volk antwoordde daarop amen en het prees de Heere. Zo liet hij daar voor de ark van het verbond van de Heere Asaf en zijn broeders achter om voortdurend dienst te doen. Overeenkomstig het voorschrift voor elke afzonderlijke dag. Dag en nacht werd er geofferd, werd er gezongen en werd er muziek gemaakt ter ere van God. Even een recap. De gemeente is een vervulling van de belofte van het herstel van Israël. God wil dat alle volken hem zullen zoeken. En dat is het doel van zijn gemeente. En hij zegt daarover dat hij daarvoor de tabernakel van David zal herstellen. En daarvoor hebben we het verhaal gelezen uit Kronieken. En juist in dit hele stuk, in 1 Kronieken, kunnen we ontzettend veel vinden over aanbidding. En dat zullen we gaan zien. We kennen David als een grote man Gods. We lezen grote dingen van hem. Hij heeft de reus Goliath verslagen. Hij heeft de Filistijnen verslagen. Hij heeft vele andere oorlogen gevoerd en gewonnen. Natuurlijk, het was ook een man van fouten. Maar we kennen hem als een groot iemand. Een man Gods. Hij leefde met God. En hij zette stappen in zijn leven samen met God. En toch had hij het verlangen om nog dichter bij God te zijn. En hij wist, die ark, dat staat voor de aanwezigheid van God. En hij wilde die ark met de aanwezigheid van God en de zegen die daarvan uitging, wilde hij naar Jeruzalem brengen. David leefde dicht bij God, maar had het verlangen om nog dichter bij God te zijn. En hier zien we de eerste stap naar aanbidding. Het verlangen. Het verlangen om dicht bij God te zijn. Het verlangen van David was zelfs zo groot dat hij in actie kwam. Hij ging in overleg met de leiders van Israël. Hij ging in overleg met het hele volk. En hij stelde voor. Het was zijn idee. Dus hij stelde het voor van laten we die ark gaan halen. En iedereen stemde ermee in. En toen gingen ze op pad. En dat is de tweede stap tot aanbidding. Kom in actie. En als je ergens vol van bent, dan stroomt je hart ervan over. Bekende uitspraak. Nou, David was iemand die vol was van God. Van zijn grootheid. Van zijn genade. Dat zien we onder andere in alle psalmen die hij geschreven heeft. Maar ook in de verhalen die we lezen. Hij danste, hij huppelde, omdat hij zo vol was van God. En zijn verlangen was het om dicht bij God te zijn. En toen het eenmaal zover was dat ze die ark gingen halen, danste David dus voor die ark uit, voor het aangezicht van God. Met alle macht, lezen we, met liederen en met harpen en met luiten, dat zijn snaarinstrumenten, met tamboerijnen en met cymbalen en met trompetten. En daar zien we een derde stap naar aanbidding. Daar waar je hart vol van is, dan uitzicht dat in blijdschap, in muziek, in dans, in zang. Of in een andere vorm van expressie. David was iemand van voorbereiding en van plannen. Hij had een fout gemaakt. Uza is daarvoor gestraft, maar ook voor David was het een straf. Hij werd er boos om. En tijdelijk had hij die ark even ergens geparkeerd, om het onerbiedig te zeggen. Maar dat gaf hem wel de tijd om na te denken. En aan God te vragen van, hoe moet ik het nu aanpakken? En hij nam ook die tijd om voorbereidingen te treffen. We lezen dat hij huizen ging bouwen, maar ook dat hij een tent klaarmaakte, zodat als de ark zou arriveren, zodat ze die daarin konden plaatsen. De tabernakel. En dat is de vierde stap naar aanbidding. jezelf voorbereiden en jezelf klaarmaken. De tabernakel van David was anders dan die van Mozes. Deze tent was veel eenvoudiger. We kunnen lezen in 1 Kronieken 17 vers 16 dat David op een gegeven moment de tent binnenliep en plaats nam voor het aangezicht van de Heer. Nou, als je bedenkt, dat was in de tabernakel van Mozes echt gewoon nooit, niet denkbaar. Alleen de hoge priester mocht een paar keer per jaar mocht hij het heilige der heiligen binnengaan, nadat hij een aantal stappen had doorlopen van reiniging. Maar David, die loopt die tent binnen en hij gaat zitten voor het aangezicht van God. De tabernakel van David had geen voorhangsel. Het had geen scheidingen tussen God en mens. Je kon binnenlopen en je kon God ontmoeten. En dat was het hartsverlangen van David. De reden waarom hij ook de ark terug naar Jeruzalem haalde, is om God te kunnen ontmoeten. Nog dichter bij God te zijn. Maar het is ook het verlangen van God. God heeft van het begin al gewild om samen met de mens te zijn. Om samen door het paradijs te wandelen, maar ook daarna zijn zoon te sturen om weer dicht bij de mens te kunnen zijn. Om die relatie weer te herstellen. Het herstel van Israël, de stichting van zijn gemeente, is begonnen bij de dood van Jezus aan het kruis. Op dat moment scheurde het voorhangsel. Het was doormidden. Omdat God geen scheiding wil tussen hemzelf en de mens. En ook de tabernakel van David spreekt daarover. Er is geen scheiding tussen God en de mens. De aanwezigheid van God in de tabernakel is beschikbaar voor iedereen. En God is uit op een intieme relatie. En dat is de vijfde stap tot aanbidding. De tent binnengaan. En voor het aangezicht van God komen. David had al een relatie met God. En toch wilde hij dichter bij God zijn. Hoe is onze relatie met God? Vaak is dat een prima relatie. We betrekken God bij de dingen die we doen. We bidden, we gaan naar de kerk. Dat was bij David ook zo. David wilde nog dichter bij God zijn. David liet het er niet bij zitten in elk geval. Hij had het ook zonder kunnen doen. Hij leefde met God, was ook prima. Maar hij liet het er niet bij zitten. Hij wilde nog dichter bij God zijn, dus hij kwam in actie. Willen wij ook meer van God? Willen we hem echt ontmoeten? Willen we echt zijn aanwezigheid voelen, ervaren en beleven? Ik persoonlijk wil dat. Ik wil verder gaan dan waar ik tot nu toe ben geweest. Ik wil dichter naar God toe, dichter bij hem zijn. Het proces van het brengen van de ark naar Jeruzalem staat symbool voor het brengen van de aanwezigheid van God in de kerk. Als je op zoek gaat naar de aanwezigheid van God, dan moet je daarvoor in actie komen. En veel mensen willen wel de ervaring hebben van de aanwezigheid van God, zonder ervoor in actie hoeven te komen. In de tabernakel was er 24 keer 7 lofprijs en aanbidding. En niet zomaar een saaie liturgie, maar spontane, werkelijke, echte, pure aanbidding, bestaande uit veel muziek, veel dans en veel zang. In Psalm 22 lezen we ook dat God troont op de lofzang van zijn kinderen. Als wij in aanbidding komen, met liederen, met iets van onszelf, iets uit ons hart, hem gaan grootmaken en eren, dan zal hij komen en zal hij plaatsnemen op de troon. En dat is aanbidding. 24 keer 7. En als God plaatsneemt op de troon in jouw leven en in de gemeente, dan gaan er grote dingen gebeuren. Dan kan God zijn werk gaan doen. Bijvoorbeeld door de geestesgaven uit 1 Korinthe 14. Zoals profetie. Zoals het spreken in tongen. We hebben gelezen dat de ark staat voor de aanwezigheid van God. En het bracht zegen op die plaatsen waar die stond. Die 20 en 30 jaar dat de ark bij iemand thuis stond, bracht het zegen. In die 3 maanden tijd dat het tijdelijk geparkeerd stond, bracht het zegen. En uiteindelijk kwam het in Jeruzalem aan en bracht het ook daar zegen. God brengt zegen. Als God op jouw leven, op de troon zit in jouw leven, als God op de troon zit in de gemeente, dan zal er zegen komen. Dat kan niet anders. En dat uitzicht echt in heel veel verschillende dingen. kunnen nog meer halen uit de tekst die we gelezen hebben. We zagen bijvoorbeeld ook Michal even kort voorbij komen. Michal, de vrouw van David, dochter van Saul. Er staat dat zij David verachtte om zijn gehuppel en zijn gedans. En de straf daarvoor, dat kunnen we lezen in 2 Samuel 6, was een kinderloos leven. Ze kijken, voor ons is dat een waarschuwing. Als wij kritisch zijn op hoe anderen hun aanbidding uiten aan God, dan zal dat een destructieve werking hebben op je leven. Je kunt ook opgewonden raken van het feit dat anderen een ontmoeting hebben met God. En dat is natuurlijk prachtig en mooi om te zien. Maar als dat het is waar je van leeft, dus als je altijd maar op zoek bent naar momenten, naar plaatsen waar God anderen aanraakt, en dat gebeurt, dan verzaak je zelf die intieme relatie met God te bouwen. Kortom, zorg er dus voor dat je zelf een intieme relatie met God krijgt. Dat Hij troont op de troon in jouw leven. En lift niet mee op die van een ander. Je kunt ook zo excited, zo opgewonden raken van de werking van het Gods geest, dat je vergeet verder te gaan, dat je blijft hangen. Dat je bezig bent met een zalvende sfeer of met prachtige liederen. Maar ondertussen hoor je de stem van God niet, die vraagt, mag ik ook komen? Stop niet te vroeg. En ga door tot de troon van God. Ga door tot de finish. In deze preek heb ik jullie verteld over een gedeelte van Gods masterplan. Het herstel van Israël door het opbouwen van de gemeente. En de gemeente is er zodat iedereen God kan ontmoeten. En God spreekt over het tabernakel van David als hij het heeft over de gemeente. En ik heb jullie meegenomen naar het verhaal over deze specifieke tabernakel. Ik heb jullie laten zien wat je eruit kunt halen als het gaat om aanbidding. We hebben de volgende stappen gezien naar aanbidding. Het begint met het verlangen. Het verlangen om dicht bij God te zijn. Vervolgens kom in actie. En waar je hart vol van is, dan is dat te zien in blijdschap. Dan is dat te zien in muziek, in dans, in zang of in een andere vorm van expressie. Bereid jezelf voor en maak je klaar. Ga de tent binnen. Kom voor het aangezicht van God. En dan de finale stap, dan is daar aanbidding. 24 keer 7. En aanbidding 24 keer 7, dat is echt niet de hele dag door zingen, muziek en dans. Maar als jouw leven zo is ingericht dat God centraal staat, dat God op de troon zit en je hem in alles wat je doet eert, dan is dat 24 keer 7 aanbidding. En waar we het vanochtend over hebben gehad, gaat verder dan alleen aanbidding. Het gaat erom het brengen van de aanwezigheid van God in jouw leven, in de gemeente en in de wereld. En de eerste plaats, natuurlijk, aanbidding is er voor God. Maar in de tweede plaats, we hebben gezien, daar waar de ark van God is, de aanwezigheid van God, daar is zegen. Dus als jij komt in aanbidding, dan zal er zegen zijn voor jou. Dan vervagen moeilijkheden. Dan verdwijnt stress. Dan verdwijnt verslaving. Dan kom je tot rust. En dan voel je je gedragen en geliefd door God zelf. Of anders nog, als je leeg bent, als je uitgeput bent, als je moe bent, hij komt voor de troon van God, dan zul je zo'n ontzettend grote kracht en energie ontvangen om door te gaan. Ik was van de week gesloopt, maar ik ging me voorbereiden, ik ging Gods woord lezen. Nou, ik stuiterde. Ik heb korte nachten gehad, maar ik heb nergens last van. En dat kan ik ook niet zo volhouden, maar als het nodig is, God geeft het. God geeft wat je nodig hebt. Dus kom voor het aangezicht van God. En kom in aanbidding. En leef je leven als iemand die in alles, in alle dingen. Ik zei ook elke keer een andere vorm van expressie. Je werk met plezier doen is ook God eer. Als je hem dankbaar bent voor het werk dat je hebt, als je het met plezier doet en hem daarin eert, is dat ook een vorm van aanbidding. Maar zeker ook muziek en zeker ook lofprijs en zang. God heeft ons een stem gegeven, mogelijkheden gegeven om te zingen. En God troont ook op de lofzang van zijn kinderen. Dat lezen we in de psalmen. En ik wil vragen of dat de muziekgroep naar voren wil komen. Dan willen we nog een lied met elkaar gaan zingen. En ik wil u vragen. Als u vanochtend zegt, ja, ik wil ook verder dan dat ik tot nu toe ben gekomen. Ik wil nog dichter bij God komen. Ik heb al gezegd, ik wil het. Dan wil ik u vragen, doe die stap vandaag. Zet die stap dichter naar God toe. En laat die stap ook zien. Kom naar voren. En laten we met elkaar voor het aangezicht van God komen. En een ontmoeting hebben met God zelf. God is in elk geval gewillig. Hij wil u ontmoeten. Vandaag. God is hier. En hij roept uw naam persoonlijk. Hij komt voor u vanochtend persoonlijk. En hij wil u ontmoeten. Hij wil u aanraken en dat geven wat nodig is. En hij wil uw hart. Dus laten we dit lied gaan zingen. En als u die stap wil maken om dichter bij God te komen. Als u die stap wil maken om dichter bij God te komen. Kom dan naar voren en zet die stap naar God toe. Naar Hem.